Podcast met Dennis van den Buis.
Hallo daar, welkom bij de nieuwste aflevering, de tweede van de Slockdown-reeks die ik hier op Wijncast aan het posten ben in deze bijzondere coronatijden. En vandaag gaan we het hebben over een heel bijzondere druif, een fles ook die ik vast heb, die heet The Flight of the Jackass. Het is een Zuid-Afrikaanse fles en ze is gemaakt van de Sansot-druif. Weet je, een buitenbeentje die je niet vaak alleen in de fles aantreft. En het is een verhaal dat ons gaat leiden over de scheiding van Brad Pitt en Angelina Jolie. Over een nutty professor tot bij de revival van de Zuid-Afrikaanse wijn. Dus ik hoop dat je er zin in hebt. Ik heb al fijne reacties op de eerste aflevering gekregen. Die je ook kan vinden op alle kanalen van Wijncast. Feedback blijft welkom. Maar dus, we gaan nu onderduiken in de Sansot. Je hoort het aan de naam al een beetje, Sansot, met de C-I-N-S-A. A-U-L-T, soms zonder die L geschreven, is een druif die zijn roots heeft rond de Middellandse Zee en dan voornamelijk in het zuiden van Frankrijk. Je vindt ze heel veel in Corsica, in de Provence, in de Languedoc, maar ook in de Rhône-vallei. Het is een van de druiven, een van de 13, die gebruikt mag worden in de bekende Châteauneuf du Pape. Je weet wel, dat is die kleine micro-appellatie in de buurt van Avignon, waar ooit de paus naar uitgeweken was in de middeleeuwen. Vandaar Châteauneuf du Pape, het nieuwe kasteel van de paus. Hij zat niet in Rome toe, maar in het zuiden van Frankrijk. En op dat moment wordt daar dus ook al wijn verbouwd, tot vandaag de dag. Ook bekend natuurlijk door de legendarische manier waarop Balthazar Boma in FC De Kampioenen het uitspreekt als Châteauneuf du Pape. In elk geval, die Sansot mag dus in de Châteauneuf du Pape zitten. Bijvoorbeeld in een van de topdomeinen daar, Château de Beaucastel, daar zit hij in. Dan zaten we ook in de Provence en de Languedoc. Daar ga ik misschien eerst naartoe. In de Languedoc zal je hem tegenwoordig ook wel eens tegenkomen in een fles alleen. Maar vaak wordt hij daar gebruikt in blends. Hè. Samen met Syrah, Mourvèdre, Grenache, Carignan. Ook in de Rhône-vallei zit hij daarbij. En in de Provence. En dan ga ik meteen al naar dat eerste smeuïge verhaal rond Sansot. In de Provence vind je Sansot vaak in flessen rosé. Het is namelijk een wijn die, of een druif liever, die vaak heel fris rood fruit kan voortbrengen. Denk aan aalbesjes, aardbeien, frambozen, heel fris, heel veel zuren zitten daar ook in, amper tannines. Kortom, ideaal om roséwijn van te maken. En waar doen ze dat ook? Dat doen ze op het domein Miraval. En dat domein Miraval, dat is in handen van het echtpaar Brad Pitt en Angelina Jolie. Nu ja, het is nog altijd in hun handen, maar een echtpaar zijn ze natuurlijk niet meer, dat weet je ook. Ze zitten namelijk verwikkeld al 4 jaar, denk ik, intussen in een scheiding. En dat grote domein daar, Miraval, in de Provence, ja, dat is ook een van de grote struikelblokken in de regeling van heel hun scheiding. Want het is daar dat ze in de kapel getrouwd zijn. En het is ook daar dat ze tot het besef zijn gekomen, we moeten eigenlijk uit elkaar gaan. Het was Angelina Jolie die blijkbaar het idee had om daar een kasteeltje te kopen. En dus vindt zij dat zij de wijngaarden en alles wat erbij hoort mag krijgen. Langs de andere kant zegt Brad, ja, maar ik heb er meer tijd in geïnvesteerd. En hij wilde haar ook $10 miljoen schenken in ruil. Maar dat vond ze niet genoeg. Kortom, het is een van de redenen waardoor de scheiding nog altijd niet geregeld is tussen Brangelina. Maar er is ook een derde partner in het verhaal. En dat is de familie Perrin. En die is bekend van de bekende of de goede wijnen in de Rhône-vallei ook. Ze hebben bijvoorbeeld dat Château de Beaucastel waar ik van sprak in Châteauneuf du Pape, in die appellatie. En die familie Perrin die blijft nog altijd wijn maken voor Miraval. En wat steken ze daar in hun bekroonde roséwijn? Het is een wijn die ik hier nu ook vast heb. Ik zal daar ook een fotootje van posten, net zoals die originele Sansot-fles, waar ik later meer over ga vertellen. Dat is een Côte de Provence, dat is een heel mooi gestileerde fles. En in die rosé zit een mix van Grenache en ook dus van Sansot. Je kan trouwens een soort van, betaalbare versie van die rosé, want ik denk dat de echte Miraval rosé dat hier rond de €20 zit, maar bij de Colruyt Groep in Vlaanderen toch, bij Spar staat die altijd in de rekken, of stond, want ik heb gezien dat die goed gehamsterd is, de Studio by Miraval. Dat is een instaprosé rond de €10 van Brad Pitt en Angelina Jolie, maar in zekere zin vooral van de familie Perrin, die het maakt, nog altijd op dat domein in de Provence. Sansot staat daar dus sterk, dat wilde ik eigenlijk maar vertellen. Ook in Corsica groeit er Sansot. In Algerije is de druif ook aangeplant. Het is een blauwe druif, maar dat had je al door, omdat ik al over rode wijn sprak en rood fruit en natuurlijk ook over die rosé, waar je rode druiven voor nodig hebt. Maar, en dan kom ik terug bij de fles die ik vast heb, de Flight of the Jackass. Er staat ook op Dry Farmed Old Bush Finds. En het is een fles uit de Stellenbosch regio. In de Westkaap is dat waar de meeste wijn gemaakt wordt dus. En het is van de Alhide Vineyards. Over die familie en over dat koppel eigenlijk zeg ik later meer. Maar Zuid-Afrika is ook een van de strongholds van Sansot. Het is te zeggen, het is een druif die in al die streken die ik vernoemd heb, die eigenlijk begin 20e eeuw massaal is aangeplant. Waarom? De Sansot is een goede werkdruif, een werkpaardje eigenlijk. Zorgt ervoor dat je met heel weinig moeite als wijnbouwer heel veel opbrengsten kan hebben. Natuurlijk, als je een beetje van wijn kent, dan weet je dat druiven die zeer vlot en zeer gemakkelijk vloeien, dat is vaak goed voor de portemonnee, maar niet zo goed voor de portemonnee van de wijnbouwer, voor alle duidelijkheid. Maar niet zo goed voor de kwaliteit in de fles. Dus als je die Sansot maar wat laat doen, die groeit overal vrij goed, is ook bestand tegen allerlei ziektes. Maar ja, dan krijg je slobberwijn die niet zoveel voorstelt. Met andere woorden, grote bulkwijn die vooral gebruikt werd om te blenden. En ook in Zuid-Afrika is die dus heel, heel vaak aangeplant. In de Provence en in de Languedoc is dat geleidelijk aan wat afgenomen. Daar is die Sansot dan uitgetrokken in de loop van de jaren 50, 60. Later ook nog vooral Syrah in de plaats gekomen in het zuiden van Frankrijk, in de plaats van Sansot, waardoor het nu echt nog maar een paar procentjes is. Net zoals in Zuid-Afrika, ik denk dat het maar het zit onder de 5% van alles wat daar is aangeplant. Maar die Sansot-druif heeft ook een heel bijzondere rol gespeeld in de geschiedenis van de Zuid-Afrikaanse wijnbouw. Want Zuid-Afrika, nieuwe wereld zou je denken. Maar vergis je niet, het is een land waar al druiven groeien sinds de 16e eeuw. Want het is een belangrijke handelspost geweest voor alle schepen die daar langs moesten. Het was de enige route, het Suezkanaal bestond nog niet, om dus met schepen vanuit Europa tot in India, tot in Indonesië, tot in China enzovoort te geraken. Dus daar werd ook wel wat wijn gestockeerd. Maar ja, wat is er beter dan wijn stockeren en op hoop van zegen proberen mee te nemen? Gewoon wijn daar produceren natuurlijk in de hoop dat je daar eventjes een nieuwe lading op je schip kan krijgen. Dus er werd al wijn verbouwd door de Nederlanders. Later kwamen daar ook nog de Fransen bij. Je hebt nog een heel bijzondere streek in Stellenbosch die daarnaar verwijst. French Hook, Frans Hoek met SCH geschreven. Er kwamen de Hugenoten dan weer terecht nadat Lodewijk de XIV hen verboden had om in Frankrijk te blijven. Dat waren Calvinisten, protestanten. Die moesten eruit, zei de katholieke koning, maar dat leidt ons te ver. Sorry, ik ben een historicus. Maar die Sansot heeft dus een heel belangrijke rol gespeeld in de Zuid-Afrikaanse wijngeschiedenis tot op de dag van vandaag. En daarvoor moeten we terug naar de jaren 20. Halfweg jaren 20 was er aan de Universiteit van Stellenbosch een chemicus en tevens ook eigenlijk de allereerste professor die zich met wijnbouw daar bezig hield. Dat was Abraham Isaac Perrault. En die heeft er op zijn eentje voor gezorgd dat er heel veel onderzoek in Zuid-Afrika gebeurd is. Naar welke druiven kunnen we hier nu het best planten om ervoor te zorgen dat onze wijnbouw iets zal opleveren. Hij liet 100 in de 70 druivensoorten komen. Goede stokken van edele rassen. Hij is de man eigenlijk die de Cabernet Sauvignon, de Syrah, heel wat andere druiven in witte Sauvignon Blanc tot in Zuid-Afrika heeft gekregen. En hij is ook de man die heel wat experimenten gedaan heeft. Hij had daar een serre, een tuin staan langs zijn laboratorium, waar hij van alles en nog wat probeerde met druivenrassen. En zo kreeg hij ooit het idee, in 1925, om een kruising te maken tussen Sansot, wat ik al vertelde, dus die zure, fruitige, jonge druif zonder tannines, en Pinot Noir. Jawel, dat is de druif natuurlijk uit de Bourgogne. Nu moet je weten dat in Zuid-Afrika de Sansot-druif eigenlijk Hermitage werd genoemd. Hermitage, een appellatie in de Rhônevallei, voornamelijk met Syrah. Eigenlijk weinig tot geen Sansot daarin toegestaan. Maar goed, dat had te maken allemaal met de associatie. Dat is een druif die uit de Rhône-streek komt. We noemen die hier Hermitage. Je weet hoe dat gaat met naamgeving. En dus je kruist Pinot Noir met Hermitage en je krijgt de Pinotage. Dat is één van die typische druivenrassen die uit Zuid-Afrika komt. Een beetje wordt het beschouwd als het nationale druivenras nu in Zuid-Afrika, Pinotage. En dat is dus een kruising, in de jaren 20 gebeurd, tussen die Pinot Noir en de Hermitage. Eerst werd het op zijn Afrikaans, lange tijd Perrault'se Hermitage, kruisje Pinot genoemd. Maar dat bekte natuurlijk commercieel niet zo lekker en hebben ze die twee versmolten tot Pinotage. Nu lijkt dat alsof dat allemaal gepland was, maar dat was het niet. Want die professor Perrault, die had dat in 1925 gedaan, maar in 1927 verlaat hij zijn laboratorium, verlaat hij zelfs heel de Stellenbosch Universiteit en hij laat al zijn planten daar eigenlijk een beetje overwoekerd achter in de tuin. Niemand kijkt er nog naar om, want wat gaat hij doen? Hij gaat in 1927 werken voor de KWV. Dat is de Coöperatieve Wijnbouwersvereniging. Eigenlijk ja, een soort van groepsvereniging, coöperatieve in de simpelste zin van het woord, van alle wijnbouwers in Zuid-Afrika na de Boerenoorlog en na de Eerste Wereldoorlog, om ervoor te zorgen dat ze een beetje overeind bleven. Hij ging daarvoor werken. Dat is trouwens die KWV, een wijnspeler die nog altijd bestaat, is nu in privéhanden. De Rodebergwijn, zit eigenlijk weer bij die Colruyt-groep, die ken je misschien wel. Rodeberg is een merk van KWV, dus bestaat nog altijd. Kan je nu drinken, daar gaat die Perrault voor werken. En zijn opvolgers die treffen daar die tuin aan. En wat merken ze? Eén van die kruisingen doet het dus heel goed. Met name die pinotage, die doet het goed. En in 1941 wordt ook de eerste echte fles gebotteld van wijn gemaakt van die druiven. En het is ook in dat jaar dat een van de grote spelers, Kanonkop, een trendzettend wijndomein dat Zuid-Afrika op de wereldkaart heeft gezet door enorm goede pinotages, maar ook Cabernet Sauvignon en Bordeaux blends op de markt te brengen en dan ook wedstrijden te winnen. Kanonkop plant in 1941 ook de eerste pinotage stokken aan. En dat wordt een succes. Ze krijgen wat medailles en dan komt natuurlijk de keerzijde van de medaille. Heel veel wijnbouwers denken, aha, we gaan die pinotage eens aanplanten. Pinotage in zijn beste vorm heeft heel... Ja, het is eigenlijk helemaal de tegenhanger van de vader en de moeder van Pinot Noir en van die lichte Cinsault. Je krijgt donkerfruit, bramen, tropisch fruit. Ook heel typisch is zo'n bananengeurtje van bananenschil. Fruitig wordt vaak ook hevig geëikt, zoals dat in Zuid-Afrika ook gebeurde. Zeker toen in de jaren. Je krijgt wat sigaarkistje bij, rokerige smaak. Heel veel wijnbouwers gaan daarmee aan de slag. En als je pinotage niet op het juiste moment oogst en niet op de juiste manier vinifieert, ja, dan krijg je niet wat ik daarnet vertelde, maar dan krijg je aroma's van rubber, van vernis, van aceton, nagellak. Met andere woorden, heel veel wijncritici proeven in latere jaren, net voor eigenlijk de apartheids-internationale handelsban een beetje inging tegen Zuid-Afrikaanse wijn, proeven die pinotages en bah, ze schrijven, of ze roepen moord en brand daarover, schrijven vernietigende recensies. En pinotage komt weer een beetje in de vergeethoek. Maar het is één van de druiven die ook een revival heeft gekend bij de opkomst van nieuwe wereldwijnen in de jaren 90, waar Zuid-Afrika pinotage probeerde op de kaart te zetten in die ja, zeer stevige, geëikte, typische nieuwe wereldstijl. De pinotage is met andere woorden een heel vreemd bastardkind, maar toch een gewone kruising tussen de Pinot Noir en de Cinsault. De druif waar alles mee begon, wat ik ook in de fles had. Er zijn nog wel meer kruisingen die het gehaald hebben, natuurlijk, in de wijnwereld. Een leuk verhaaltje dat ik je niet wil onthouden, is dat van een druif die ook in de Lage Landen groeit. Dat is de Müller-Thurgau. Dat is een kruising die ontwikkeld is in 1880 door Hermann Müller. En waar woonde die, of waar werkte die? In het dorpje Thurgau. Met andere woorden, de Müller-Thurgau is ook zo'n kruising die gebruikt wordt en die is een witte druif, die bijvoorbeeld door Rick Daams, je weet wel, open VLD-politicus uit het Leuvense, ook wijnbouwer, daar is een hilarisch fragment van hem ooit in de laatste show, waar hij blind wijn moest proeven, 4 flessen denk ik, en één van de flessen was van zijn eigen wijndomein. En dat vond hij niet te drinken, zei hij blind. Dit kan niet van mij zijn, tot Bruno Wijndalen de fles omhoog deed of het label liet zien. En dat bleek dan toch wel geen fles van Rick Daam zelf. Goed, wat doet hij? Hij maakt tegenwoordig wel heel goede schuimwijn van bij ons. En dat maakt hij. De witte schuimwijn, de witte parelende Hagelandse wijn van bij hem is Müller-Thurgau. Maar goed, een heel lang verhaal om terug te komen tot de fles waar ik mijn babbel mee begon. Flight of the Jackass. Je zal het ook zien op de foto die ik heb gepost bij het artikel op wijncast.com of via Instagram en Twitter en Facebook @wijncast. Het is een heel humoristisch etiket. Je ziet eigenlijk een vliegende pinguïn met aan de titel Flight of the Jackass. De vlucht van de steenezel, om het vrij te vertalen. Toont al een beetje dat de wijnmaker heel veel humor heeft. En die wijnmakers, dat is een koppel, dat zijn Chris en Suzanne Alheid. En zij maken in Stellenbosch, maar ook in andere delen daarvan, in de Hemel en Aarde Ridge, dat is een klein onderdeeltje daarvan, in de Hermanus Walker Bay, dat is een wat koelere regio, daar maken zij allemaal wijnen. En om de cirkel helemaal rond te maken, ook zij hebben oenologische studies gedaan aan de Stellenbosch Universiteit. Jawel, die waar een goede 80, een kleine 80 jaar geleden, die professor de eerste Pinot Noir en Senso kruiste. De fles die ik nu vast heb, die komt van bij wijnhandel De Kok in Lier. Die leveren ook nog steeds online, of aan huis liever, via hun online shop in deze coronatijden. Zoals heel veel wijnhandelaars. Ik blijf het maar zeggen, vergeet hen niet. Ga daar een flesje halen. Het zijn ondernemers die ook mensen te werk stellen, die nog altijd proberen jou een heel fijne avond te geven of een diner. Al is het met wat minder volk uit je buurt, maar toch zeker met je huisgenoten. Ga daar wat flessen halen. Bijvoorbeeld deze Senso Flight of the Jackass. Heel bijzonder verhaal van een bijzondere druif die tegenwoordig ook in Zuid-Afrika al maar vaker door jonge wijnmakers weer naar het voorplan wordt geschoven. Dus niet meer in die blends alleen verwerkt wordt, maar, en ook in plaats van die slobberwijntjes in grote volumes, echt wel gekoesterd wordt. Want dit is bijvoorbeeld, en dat staat ook op het etiket, Dry Farmed Old Bush Vines. Wat wil dat zeggen? Dry Farmed, dat is het eerste gedeelte, dat er geen irrigatie aan te pas komt. Je zou zeggen, dat mag toch nooit in de wijnbouw? In Europa is dat zo, want je weet het. Er wordt gezegd, een goede druivenstok moet een beetje pijn lijden om goede druiven te produceren. Maar in Zuid-Afrika is dat niet de norm. Daar mag je gewoon irrigeren. Daar zie je bijvoorbeeld, als je kijkt naar Die Huis, dat programma van Erik Goens, dat ook in een wijndomein is opgenomen, op die close-ins, of de close-ups liever, of de zoom-ins op de wijngaarden waarin dat gebeurt. Dan zie je van die kleine slangetjes liggen met hier en daar een uiteinde waar het dan uitdruppelt. Daar mag je irrigeren in Zuid-Afrika. Al is er nu dus ook de tendens om dat zeker niet te gaan doen, om wat meer kwaliteitswijn te krijgen. Dus ook deze Flight of the Jackass, dry farmed. Ze pakken er bewust mee uit op de voorkant van hun etiket. En dan Old Bush Vines. Dat wil zeggen, het zijn oude stokken die dus niet de laatste 10 jaar zijn aangeplant. En Bush Vines, dat wil zeggen, als je wel eens langs een wijngaard hebt gefietst, gereden, erdoor gewandeld. De meeste wijngaarden in Europa die gebruiken de techniek waar eigenlijk de takken van de wijnrank begeleid worden. Waar die aan een soort dradensysteem ophangen, naar links en naar rechts. Gemakkelijk dan om door te wandelen, ook rijen te creëren, zoveel mogelijk het zonlicht op te vangen. Maar dit zijn bush vines, wat wil dat zeggen? Ze laten de plant eigenlijk tot kleine boompjes worden. Ze groeien ook niet naast elkaar. Niet zo dicht naast elkaar. En ze worden eigenlijk een klein struikje op zichzelf. Je kan het vergelijken met een soort parasol waar de blaadjes van boven hangen en daaronder hangen de druiven die op die manier ook beschermd worden tegen de zon. In Sicilië doen ze dat ook bijvoorbeeld, van die parasolletjes creëren, nog in andere warme streken in Europa ook, om bescherming te bieden tegen te veel zonlicht, te veel suikers, te hoge alcohol. Dat is dus ook het geval bij deze Old Bush Vines. Het is een heel fijne Zuid-Afrikaanse wijn, een heel verfijnde, elegante, met die frisse zuren, die jonge aalbessen aardbeien smaak en ook maar 11,5% in alcohol. Senso, een druif met een heel lange geschiedenis, maar ook dus met een beetje revival in Zuid-Afrika. Bijvoorbeeld bij deze jonge wijnmakers. Ik ga het hierbij laten voor deze tweede aflevering van Slokdown. Geniet ervan, download hem, laat een recensie na, zeker ook in de podcast-app waar je hem beluistert. Dat kan nooit kwaad om meer mensen naar Wijncast te lokken. Deel het, verspreid het en zorg goed voor elkaar en voor je gezondheid. Graag tot een volgende keer. Salute, gezondheid, knuffel degene bij wie je dat nog mag doen in deze coronatijden. Bijvoorbeeld naast een flesje Senso uit Zuid-Afrika. Heel graag tot een volgende aflevering van Wijncast, een nieuwe hashtag Slokdown.